nog even een klein verhaaltje houden. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt. Dat hij zelf kiest of dat u kiest, dat hangt van de spreker af. Na de pauze kunnen er vragen worden ingeleverd. En die vragen worden zo mogelijk beantwoord. Ze mogen niet persoonlijk zijn. U vindt op de tafel een aantal briefjes waar u die vragen op kunt schrijven. U vindt hier in de pauze ook een aantal tijdschriften, wekelijkse verslagen van bijeenkomsten zoals deze, maar die zijn dan in Den Haag gehouden. Die kunt u voor een kleine prijs hier aanschaffen en ze zijn erg de moeite waard. Dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken, want het is hier heel erg gehouden. Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Zo, goedenavond vrienden. Ja, het eerste verhaal hebt u gehoord, nou komt het tweede. Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Dat wil zeggen dat van u wordt verwacht dat u die punten die u van belang vindt, zelf overdenkt. Misschien hebt u daar niet altijd tijdens een betoog de gelegenheid voor, maar mogelijk kunt u die dingen dan later nog eens vanuit uzelf overwegen. Er is niets belangrijker dan dat de mens zelf denkt, dat hij voor zich tot conclusies komt en dat hij volgens die conclusies dan ook inderdaad probeert te leven. En dan kom ik vanzelf aan het volgende punt. Onderwerp. Nu heb ik er zelf één. Ik zal u een titel daarvoor geven. Als u er niet over wilt horen, mocht u het zeggen. Ik had gedacht eens te praten over de relatie tussen uw wereld en onze wereld. En als je daar een titel boven moet zetten, dan zou ik haast zeggen, we zijn in Amsterdam geestelijke gabbers.
Graag. Heel graag.
Fijn, dank u. Kijk, het is natuurlijk voor mensen op aarde een beetje wonderlijk dat de geesten rondzweven overal en dat je ze nooit ziet. En bovendien is het altijd weer de vraag, wanneer ergens iets van een geest merkbaar wordt, zou het ook wat anders kunnen zijn. Vanuit onze wereld, en dat is misschien nog moeilijker te begrijpen, is uw wereld vaak net zo vaag als onze wereld voor u is. We kunnen heel vaak die dingen eigenlijk niet helemaal volgen. En gelukkig is er voor ons één mogelijkheid, en dat is namelijk een vorm van gedachten lezen. Wanneer mensen gedachten hebben en gevoelens, dan stralen ze die uit. En de geest kan die opvangen. En dat wil zeggen dat een geest ook daarop kan reageren. Zij kan soortgelijke impulsen naar u terugsturen. En aangezien we allemaal uit dezelfde familie zijn, al zou je het soms niet zeggen, hebben we toch het gevoel dat we bij die mensheid behoren. Zeker, we leven in een andere wereld. Ons bestaan is van uw standpunt uit een beetje wonderlijk. Een soort gedachtenwereldje. Een soort eeuwige droom. Maar aan de andere kant, we zijn mens geweest. We herkennen in uw gedachten en uw gevoelens heel veel van datgene wat ons gemaakt heeft tot datgene wat we nu zijn. En zo voelen wij ons niet alleen vaak verbonden met de mensheid als geheel, maar ontstaat er tussen ons en bepaalde mensen op aarde soms een bijzondere band. Alweer een band waar u als mens redelijk gezien weinig van af zult weten, iets wat u ten hoogste een enkele keer meer gevoelsmatig ervaart. Maar die band bestaat. Wat zijn de factoren waardoor zo'n band tot stand komt? Ja. In veel gevallen is het eigenlijk wat u denkt. Wanneer we veel van onszelf herkennen in uw problemen bijvoorbeeld, dan voelen we ons daartoe aangetrokken. Dan proberen we onze antwoorden te geven en dan kijken we wat u voor antwoorden hebt. We zijn niet de almachtigen die sommigen van ons willen maken. Zoiets van, nou, je roept de geest maar even erbij en het komt in orde. We zijn ook geen CNA, altijd voordelige. We zijn ook niet, zoals een bepaalde grote Albert, geneigd om het ook een beetje minder aan te doen. We werken gewoon vanuit onszelf, vanuit hetgeen wij zijn. Soms vraag je af of dit genegenheid is. Liefde misschien zelfs. En dan denk ik, ja, eigenlijk zijn we een klein beetje verliefd ook op onszelf. Zoals we onszelf dan terugvinden in die mensen op aarde. Het is zeker niet zo dat we vol opofferingsgezindheid voortdurend klaarstaan voor iedereen. Maar eerder een kwestie van wij voelen dat we onszelf beter kunnen zijn wanneer we met een ander samenwerken. Daardoor krijg je ook als vanzelf een zekere selectie in de geest er ontstaan groepen. Neem bijvoorbeeld onze orde der verdraagzamen. Een groepering die de verdraagzaamheid predikt, ja, maar dan wel met een speciaal tintje erbij. Onze verdraagzaamheid heet namelijk: begrijp dat een ander anders is, gun hem dat en laat niet over je lopen. Maar er zijn ook groepen die zoeken het speciaal in, zeg maar, de christelijke naastenliefde. Weer anderen zoeken het in vormen van wijsheid, bepaalde inwijdingsproceduren. Geesten die op dit gebied harmonisch zijn, gaan samenwerken. Maar dat betekent dan ook dat wanneer één van hen een binding heeft met een groep of met een mens in de materie, dat die relatie eigenlijk met de hele groep bestaat. En dan zal zo'n groep dus proberen zo iemand te helpen, te beïnvloeden, een keer wat leuks voor zo iemand voor elkaar te brengen als het mogelijk is, zo iemand op te heffen wanneer je een beetje erg in de put zit. We proberen gewoon zo iemand dan een beetje volgens de normen van de groep voor te bereiden ook op een bestaan dat na de dood eigenlijk pas goed begint. Ja. Want zoals de bekende slagzin luidt, je wordt geboren om te sterven en als je sterft begin je pas werkelijk te leven. Dat is een krankzinnige slagzin voor mensen die op aarde leven. Maar het is onze werkelijkheid. En voor ons is het dus erg belangrijk dat een mens die op aarde leeft in een situatie komt te verkeren waardoor je het geestelijk bestaan gemakkelijker kan aanvaarden. Komen er verder emolumenten bij, kunnen we zo iemand ook nog helpen om voor anderen beter te zijn, in overeenstemming met ons eigen denken natuurlijk. Ja goed, dat is erg prettig. Maar we zijn eigenlijk vooral uw vrienden, omdat u uiteindelijk ook tot onze wereld behoort. Nu zijn er heel wat zaken waarover je ook als geest van mening kunt verschillen. Wij zijn een groep die bijvoorbeeld zegt dat goed en kwaad nooit absolute waarden zijn. Anderen zeggen juist weer dat het wel exacte waarden zijn. Wie gelijk heeft, niemand weet het. We kunnen het alleen aan de hand van onze eigen ervaringen, onze eigen belevingen, onze eigen mogelijkheden constateren vanuit onszelf. Want elke wereld, ook die van de geest, is een subjectieve. En dat houdt ook in dat u in uw eigen wereld, hoe objectief u ook probeert te zijn, altijd subjectief bent. U probeert te ervaren, goed. Maar wat, dat weet u eigenlijk zelf niet helemaal. Wat u probeert te ervaren is in de eerste plaats datgene wat in uzelf leeft, vooral wanneer u het buiten uzelf meent te herkennen. Nou, zo zijn wij nou ook. En daarmee heb ik, geloof ik, de relatie tussen mens en geest al een beetje duidelijker gesteld. Kun je dat kerkelijk doen? Ik zie niet in waarom niet. Wanneer een mens een contact zoekt met het hogere, is het niet zo belangrijk hoe het genoemd wordt. Het is alleen maar belangrijk dat het beleefd wordt. Maar waar die beleving geen plaats meer vindt, daar is ook het kerkelijke, het geheel van de leerstelling eigenlijk waardeloos geworden. Het gaat om je eigen innerlijk, het gaat om je eigen gevoelsleven, de gedachten die in je bestaan en de impulsen die je op kunt nemen uit de ruimte rond je. dan zijn er nog meer punten waar wij dus vanuit de geest soms op aarde wat kunnen doen. Wanneer iemand een wedstrijd loopt of hij zit in een of andere wielerwedstrijd, dan komt er een ogenblik dat hij de man met de hamer tegenkomt. Dat heb je in je dagelijkse leven ook. Soms zijn er ogenblikken dat je denkt, voor mij hoeft het niet meer, was ik er maar aan. Dat is een heel natuurlijk verschijnsel. Je hebt gewoon een mate van uitputting te pakken even. Je moet er overheen komen. En nu is geestelijk datgene wat je nodig hebt onder meer psychische kracht. Deze psychische kracht kan de geest geven, want ze bezit ze zelf. Wij kunnen dus vanuit onze wereld en uit onze persoonlijkheid u iets lenen. Ja, lenen, want u moet niet denken dat u het cadeau krijgt. Na verloop van tijd hebt het weg en dan moet u zelf weer verder. Maar het maakt u wel mogelijk door te blijven lopen wanneer u denkt dat u niet meer kunt. Het maakt u mogelijk juist toch nog mee te gaan met een spurt op het ogenblik dat je eigenlijk het gevoel hebt dat je helemaal van lood bent. De geest probeert ook op die manier de mens te helpen. Nu weet ik wel dat u hier zit en dat u zegt, ach, wat hebben we eraan, we hebben problemen genoeg in onze eigen wereld. Maar laten we eens eerlijk zijn, de meeste van die problemen maak je zelf. Want het belangrijkste in een mensenleven is heus niet wat hij heeft, maar wat hij is. De betekenis van een mens kan niet worden afgelezen aan de macht die hij bezit, of de invloed die hij op anderen kan uitoefenen op een of andere manier. Maar gewoon door datgene wat hij uit zichzelf in anderen kan doen ontstaan. Geestelijk zijn deze normen voor ons de waarde van het leven. In een wereld waarin de werkelijkheid voortdurend door je eigen gedachten wordt geboetseerd, kun je nu eenmaal niet zeggen, ik heb macht, want die macht is een illusie. Een illusie die kan breken. Maar je kunt wel zeggen, ik heb het begrip van eenheid of saamhorigheid. En dan komt uit dat begrip naar jou toe steeds weer kracht die je nodig hebt en zelfs besef, nieuwe signalen die je nodig hebt. En zo is de geest dus eigenlijk een beetje het grappeltje geworden van menige mens die in nood zit. Menige mens die op zoek is naar iets anders en nog eigenlijk niet weet wat. In een tijd als de huidige is het duidelijk dat we daar bijzonder veel aan moeten doen. Want uw wereld valt op het ogenblik uiteen in twee delen. Je hebt aan de ene kant de materialistische kant. Deze is vervuld van negativiteit. Aan de andere kant heb je de wereld van de geestelijke mogelijkheden. En daar die steeds sterker worden, zou je kunnen zeggen, die zijn juist buitengewoon positief. We kunnen kritiek uitoefenen op hetgeen wat er in de stof allemaal is en gebeurt. Het heeft misschien weinig zin, maar het maakt de mensen ook misschien duidelijk dat die stoffelijke wereld helemaal niet zo mooi is, niet zo rustig is. Dat ze niet kunnen gaan zitten met hun bezit en hun invloed samen en het dan maar afwachten. En dan zal God het later wel goed maken. Nee, het is werkelijk een kwestie van je moet je eigenlijk los weten te maken van je zuiver materiële omstandigheden en daardoor geestelijk die veerkracht opdoen. Dat gevoel, dat besef verwerven, waardoor je uiteindelijk meer bent, ook al lijkt het of je minder hebt. Kunt u volgen? Ja, dat is een hele goeie, vind ik ook zelf voor je. Eerlijk waar, ja.
Ik kan het niet volgen.
Je kan het niet volgen. En mag ik vragen waarom niet of op welk punt niet?
Materiële dingen, bedoelt u daar ook mee biologische driften en zo?
Ja, ook biologische driften of schoon deze dus behoren voor een groot gedeelte tot het instinctleven. Maar wanneer ik spreek over het materiële dat negatief is, dan denk ik toch in de eerste plaats aan de welvaartsdrang, het crisispessimisme, het politieke bedrog en zelfbedrog. De kerkelijke heerszucht waarbij God eigenlijk op de achtergrond komt omdat de bisschop meer te zeggen moet hebben. Dat soort dingen. Huh? Daar denk ik dus in de eerste plaats aan. Maar wanneer u zegt biologische driften, ja, inderdaad. Ik vind dus het biologische element in het menselijk leven zeer normaal. In mijn tijd was dat anders, maar geestelijk kun je het gelukkig een beetje ruimer bezien. Die normaliteit houdt echter in dat het een normaal deel van het leven moet zijn. Het mag je niet domineren. Het is niet zo dat de biologische aspecten je voortdurend obsederen, zodat je op den duur niets anders meer ziet dan, nagelang de seksen dus, niet waar, slanke heupen en nog niet geuite buiken, dan wel zwellende busten en wiegende heupen. Wanneer je daardoor voortdurend geobsedeerd wordt, dan durft het ook niet. Die dingen zijn deel van je leven. En ik zou zeggen, zelfs dat het biologische aspect van eenwording man-vrouw pas dan betekenis krijgt, werkelijke betekenis, wanneer het de uitdrukking wordt van een mentale of spirituele synthese die al heeft plaatsgehad. Mag dus niet domineren, het moet uitdrukking zijn van. Maar ja, dat is mijn visie en op aarde denk je er misschien anders over. Hè? Trouwens, kennis van mij heeft ook al gezegd, ach, die mensen zijn erg vindingrijk in hun materiële behoeften en hun zoeken daarna. Ik heb eerbied voor iedereen die een seksclub exploiteert. Want waar vind je iemand die in staat is rijk te worden door iedereen te verkopen wat hij zelf in huis heeft? Nou, dat vond ik een zeer reële opmerking.
Maar hebben die mensen het in huis die daardoor gedomineerd worden, of zijn ze juist gefrustreerd?
De mensen die erdoor gedomineerd worden, zijn degenen die zichzelf niet erkennen voor wat ze zijn, en daardoor gedomineerd worden door de behoefte zich aan anderen op te leggen, dan wel anderen te beheersen, juist omdat ze voor zichzelf het gevoel hebben dat ze geen betekenis bezitten. Misschien een harde analyse hoor, maar in 99 van de 100 gevallen is hij juist. En dat ene geval, dat is dan een kwestie van abnormale hormoonwerkingen, waardoor het lichaam in feite met zijn instincten de reden en de geestelijke ontwikkeling overheerst op een zodanige wijze dat je er als mens bijna niet meer van bewust wordt. Dat voldoende?
Wat denkt u van de uitdrukking, hoe groter geest, hoe groter beest?
Dat is ongetwijfeld waar wanneer we uitgaan van mentale grootheid. Je moet heel goed begrijpen dat genialiteit in wezen een je losmaken is van de normale regels van het denken. Iemand die zich losmaakt van de normale regels van het denken en daarbij niets produceert, is een gek. Iemand die daarbij wel iets nuttigs produceert, is een genie. Maar dat wil zeggen dat zo iemand dus zo extreem is, dat hij zich niet meer kan passen in de algemene regeltjes, het klinkt misschien wat hatelijk, maar in de burgerlijke structuurtjes, die alle middelmaatjes rond zich voortdurend proberen op te bouwen. Vandaar ook dat het zo druk wordt in de wereld, net maatjesheiling. In het vat. En wat in het vat is, verzuurt niet. Maar als je naar de gezichten kijkt, zou je zeggen dat dat laatste gezegde niet helemaal juist is. Maar ik probeer dus duidelijk te maken dat vanuit ons standpunt, want wij zijn nog steeds aan onze kant, hè? En dan is het makkelijk om een oordeel te spreken, dat we dus zeggen, ja lieve mensen, hoe groter geest, hoe minder gebonden je je kunt gevoelen aan de normen van anderen, is juist. En we kunnen ook zeggen, de burger die ziet dat een ander zijn normen schendt, vindt dat beestachtig. En dient ten gevolge, is die spreuk vanuit de middelmoot inderdaad wel redelijk. Maar het is natuurlijk ook wel eens zo dat zo iemand, ongeacht het productieve van zijn niet volgens de norm gedisciplineerd denken, komt tot een reeks van acties en handelingen die volledig in tegenstelling zijn met het gehele mens zijn. En dan kunnen we te maken krijgen met iemand die we inderdaad een beest mogen noemen. Niet dat hij geen grote geest was, maar hij was niet in staat te zien hoe zijn eigen denkbeelden inwerken op de gewone mens. Gebeurt wel eens dat zo iemand dat opeens beseft, barst hij in tranen uit. Ja, maar dat gaat meestal weer gauw voorbij. En dat is misschien hatelijk ook weer, want sommigen hebben er meteen weer een associatie bij, maar je moet goed begrijpen, je leeft in een wereld die ook door je eigen denken wordt bepaald. Zo goed als je harmonie met ons daardoor bepaald wordt. Daardoor is die wereld van jou niet gelijk aan de wereld van de ander. Wat voor jou normaal is, kan voor een ander onaanvaardbaar zijn. Wat voor jou goed is, kan voor een ander kwaad zijn, of omgekeerd. Die ander leeft in zijn eigen wereld, die heeft een eigen vorm van logica zelfs. Een eigen emotionaliteit die zijn benadering tot de wereld bepaalt. Eigen ervaringen, waardoor hij de dingen anders evolueert en valeert ook, dan u zou doen. En dat is een van de redenen dat wij tussen de haakjes de verdraagzaamheid prediken. Je kunt namelijk een ander niet beoordelen alleen aan zijn uitingen. Er zijn dieven die hele goede mensen zijn. En als we de christenen mogen geloven, dan is Dismas, de goede moordenaar, de eerste heilige in de christelijke hemel. En dat is toch wel heel gek dat de eerste heilige in het christendom een moordenaar was. Ja, later heeft hij natuurlijk wel van allerhand andere soorten mensen gezelschap gekregen op de heilige kalender, maar hij was er dan toch maar. Huh? Waarom? Omdat het niet gaat om wat iemand doet zonder meer. Het gaat om wat iemand is. En er zijn situaties denkbaar waarin iemand een moordenaar is en toch uiteindelijk dit doet vanuit het voelen van het goede, van het beste misschien zelfs. We kunnen zeggen, een terrorist is niets waard. Niet waar. We kunnen zeggen, wat een terrorist doet, is onaanvaardbaar. En dat ben ik het ermee eens. Maar wanneer we de wereld van die mens zelf bezien, zijn eigen gedachtenwereld, zijn gevoelswereld, dan is voor hem dit misschien nog de enige mogelijkheid om zich te uiten. Is het voor hem goed, ja, onvermijdelijk. En dan mogen we hem niet als mens veroordelen. We mogen de daad veroordelen, maar niet de mens. Begrijp je wat ik bedoel? En juist omdat de geest dat een beetje anders ziet dan u, zal die geest vaak mensen helpen en beïnvloeden waarvan u denkt, nou waren we ze maar kwijt. Omgekeerd zijn er mensen die in de ogen van velen bijzonder goed zijn, die het bij ons er heel slecht afbrengen. Dan gaat het weer niet om de mens, maar om hetgeen zij zijn in verhouding tot anderen, wat ze voor betekenis hebben voor anderen. Kijk, laat ik het zo zeggen. Ik hou er niet al te veel van om politieke uitspraken te doen, zoals veel van mijn vrienden doen. Maar neem nu uw huidige minister-president. Als mens geloof ik wel dat die acceptabel is. Maar deze man in de politiek maakt de indruk van iemand die, terwijl het huis brandt, voor de baby een slaapliedje zingt. Kijk, en dat is levensgevaarlijk. Dat kan niet. En dan kun je dus zeggen, zo iemand kunnen wij steunen in zijn persoonlijke zaken en gelijktijdig proberen te frustreren in datgene wat hij naar buiten toe doet. De geest kiest geen partij zoals u het doet. Maar wij kijken gewoon naar de situatie en dan denken we, wat hebben we voor mensen bijvoorbeeld? Dan zeggen we, ja, ik kan meedenken met een bisschop Simonus, maar niet met een bisschop Gijzen. Omdat de een weliswaar zijn geloof heeft en probeert uit te dragen, maar respect heeft voor de ander, terwijl de man met de pijp dan, bij wijze van spreken, die dus geestelijk gezien ook wel de pijp aan Maarten zou kunnen geven, dacht ik, maar eigenlijk voortdurend bezig is om zijn eigen denkbeelden aan anderen op te leggen. De een beoordeelt, maar veroordeelt niet. De ander veroordeelt, maar beoordeelt niet juist. En dat maakt dan een verschil in onze waardering. Dan kunt u zeggen, ja, maar wat betekent het? Nou, het betekent heel veel. Het betekent de kracht die iemand geeft. Het betekent de beïnvloedingen die je probeert. Wanneer iemand helemaal fout gaat vanuit ons standpunt, nou ja, stuur hem dan maar als je kunt een paar nachtmerries. Dat is natuurlijk voor iemand die in het celibaat gelooft niet helemaal aanvaardbaar, maar desalniettemin. Oh, dank u. Ja. Ik bekijk het dus werkelijk zo. En nu spreek ik even voor mezelf en niet voor ons allen die vanuit de geest bezig zijn met uw wereld. Gewoon voor mezelf. Ik geloof werkelijk dat er op de wereld heel wat mensen zijn die kracht en energie nodig hebben. Maar wij kunnen alleen die kracht geven die ons eigendom is. Die behoort tot ons of ons trillingsgetal heeft of hoe je het zeggen wil. Wij kunnen niet iemand genezen wanneer die kracht vanuit ons bij de ander eerder de kwaal zou stimuleren dan het genezingsproces. Dan kan dat niet. Dan moet er een ander komen die dat wel kan, die wel die golflengte heeft en die wel die kwaal kan bestrijden en die mens kan genezen. En voor mijzelf kies ik dus heel veel, dat heeft u al gemerkt voor het spreken, daarnaast erg veel voor de, wat men noemt, sublimale beïnvloeding van de mens. En ik doe ook nog wel het een en ander met krachten. Op die manier maak ik mijzelf waar tegenover mezelf. Maar ik veroordeel niemand die anders is. Voor mij is er geen hel en geen duivel. Omdat ik niemand kan veroordelen. Wat God doet, moet God weten. Ik kan het alleen vanuit mijn wereld doen. En wanneer er dan iemand is die kennelijk lijdt onder zijn toestand, zal ik proberen hem eruit te halen. Lukt me dat niet, dan kan ik maar één ding zeggen. Ik hoop dat een ander het wel kan doen. En voor de rest, o Heer, u wel geschieden, niet de mijne. Ik heb het inzicht niet. Dit is mijn visie, persoonlijk dus. Er zijn ook in de orde zijn er entiteiten die er heel anders over denken. Maar we hebben één ding gemeen. Dat we aangetrokken worden tot al die mensen die ergens in de misère zitten. Die zeggen, ik kan het niet. En dan proberen we ze de kracht te geven dat ze er doorheen komen. We voelen ons aangetrokken tot alle mensen die in hun denken misschien een beetje verward zijn. En dan proberen we een paar elementen erin te brengen waardoor ze anders kunnen denken. Waardoor ze zichzelf en hun wereld misschien eens in een nieuw licht kunnen zien. Wij proberen de vrienden te zijn van de mensen. Daar vragen we niets voor terug. Geen erkenning, geen eerbied of geen respect. Dat hebben we niet nodig. Wij zijn onszelf. En door in waarheid onszelf te zijn, zijn we blij. We kennen een vreugde die voor u misschien niet eens voorstelbaar is buiten, misschien op een enkel moment. Het is niet alleen maar de wegduizelende verrukking waarbij je jezelf verliest. Maar het is de voortdurende erkenning dat je bent, dat je bestaat, dat je kunt ageren en reageren. En dat je daarbij voortdurend meer kunt beantwoorden aan die vreugde in jezelf die je weer kaats ziet in anderen. En kijk, dat zijn dingen natuurlijk waar mensen altijd een beetje gek naar kijken. Dan zei ze, ja, waarom hebben jullie zo'n gek oordeel over veel dingen? Waarom zijn jullie niet voor of tegen abortus? Ach, waar moeten wij ons druk voor maken? Of er nou een huis meer of minder wordt gebouwd? Voor de woning zoeken is het prettig als er meer wordt gebouwd, natuurlijk. Maar aan de andere kant, als alles dicht is gebouwd, heeft niemand een leven meer. Daar maken we ons niet zo druk over. Omdat die dingen alleen maar van een betrekkelijk, tijdelijk en voorbijgaand belang zijn. We maken ons niet druk over de 10 geboden. Omdat die 10 geboden, wanneer ze beleefd worden, vanzelf een harmonie geven. En wanneer je ze niet beleven kunt en alleen maar regels zijn die je opgelegd krijgt zonder meer, eigenlijk alleen maar een verwrongenheid in je eigen persoonlijkheid veroorzaakt. En dat mag natuurlijk niet. God heeft ze aan Mozes gegeven. Maar ja, misschien was Mozes nog niet zo lang in zaken. Heeft hij zich wat in zijn handen laten stoppen? Ah, natuurlijk, rotmop. Mag niet. Sacrilege. U hebt gelijk. Maar misschien kan ik op die manier zeggen wat ik bedoel. Gods wetten zijn niet in letters te vangen. Gods wetten kun je niet in regeltjes opstellen en dan door theologen laten uitwerken. Dan worden ze vaak precies het tegendeel van wat de Heer werkelijk wil.
Naar de wc.
U hoort dus waar u dergelijke dingen beter kunt deponeren wanneer u er niet harmonisch mee bent. Ja, u ziet, zelfs vreemde stemmen komen ons soms te hulp. En zo blijkt de harmonie tussen stof en geest met enige slagvaardigheid altijd nog aanwezig te zijn. Maar wanneer wij met u zijn, wanneer we proberen ons wezen, onze kracht eigenlijk toch een beetje met u te delen op een of andere manier. Denkt u dan eigenlijk niet dat het een kwestie is van de harmonie die we bereiken kunnen? Maar wanneer wij dat kunnen vanuit ons, kunt u het dan vanuit uzelf niet. Wanneer u zich werkelijk instelt op die kosmos, en maak er dan maar geen voorstelling bij. Voorstellingen zijn over het algemeen alleen maar vervreemdingen van de werkelijkheid. Maar gewoon dat gevoel van aanwezigheid, of licht als u het wilt. En u probeert u daar sterk in te denken. Denkt u niet dat u daar iets uit kunt vissen? Dat beetje extra energie wat u nodig hebt. Dat ogenblik van ontspannenheid, waardoor al die vastgeroeste denksporen eens even loskomen. En er misschien een nieuwe manier van denken in u ontstaat. Het gaat dus niet alleen om alle plechtstatige, excuseert u mij. Er schijnt in het brein het een of ander niet te kloppen. Ik denk dat het van het geklop van een sloperij komt als ik de herinneringen zo bezien, maar dat kunt u het medium zelf vragen. Dus, ik wou alleen maar dit zeggen. Alles wat de geest u kan geven, vloeit voort uit een harmonie. Die harmonie kunt u in uzelf wekken. Maar dan is het toch kolder om te zeggen, ja, ik moet wachten tot er iemand komt. Dat is zoiets van, Janus, waar blijf je? Klaas, kom nou toch. Daar heb je toch niets aan. In de kwestie van hij komt. Oh ja, hij komt die goede zin, maar duurt nog even. Het is gewoon een kwestie van, ik laat uit mijzelf alles wat er is wegvloeien. Ik vergeet zo goed ik kan mijn spanningen. Ik denk alleen nog maar aan dat ene wat voor mij kosmos betekent. Ik laat me gewoon opgaan daarin, zover het mij mogelijk is. Want daar kan ik de kracht vinden die ik nodig heb. Misschien dat je dan ontdekt dat er veel meer banden zijn tussen de wereld van de geest en van de stof dan je ooit hebt verwacht. Dat er veel meer invloeden zijn die je kunnen helpen dan je mogelijk hebt gehad. Misschien dat je dan ontdekt dat kracht niet alleen maar het goocheltrucje is wat de geest zo nu en dan eens over de mensen uitstort in een plechtig gebaar. Maar een voortdurende aanwezigheid. Een voortdurend bestaande mogelijkheid voor elke mens die voor een ogenblik zichzelf vergeet. Niet in een trip van heerlijkheid of afgronddiepe verwerping. Maar gewoon in een zich indenken van dat ene. Die kracht van het licht. En dan zeker, het zal misschien niet de grote lantaarnopsteker zelf zijn die eraan komt. Het kan wel een heel eenvoudige kleine geest zijn, maar hij kan antwoord geven. En hij kan uit de groep die rond die geest ongetwijfeld harmonisch bestaat, u de kracht geven die u nodig hebt. Hij kan als een soort middelaar dienen tussen u en de werelden die u met uw zoeken naar harmonie nog niet bereiken kunt. Ja, die geest leeft vlak bij de wereld. En voor de meeste mensen is het een vraag, is het een geest, is het een spook of is het helemaal niks? Maar we zijn. Wij bestaan. Wij leven. En ons leven in een wereld die door gedachten bepaald wordt, kent in het contact met u die ene werkelijkheid. Het denken dat we met u kunnen delen. De kracht die wij met u kunnen delen. De werkelijkheid zoals wij die beleven, die we weer kaats zien in uw wereld, maar die we dan ook in die wereld sterk willen zien en lichtend en zo krachtig dat ze zo nodig ons overvleugelt wanneer ze onze wereld inkomt. Oh ja, het zijn mooie verhalen, hè? Praatjes voor de vaak, zeggen ze dan vaak. Nou ja, goed. Het is niet zo moeilijk om kracht te geven wanneer de mensen erop zitten te wachten. Wanneer u hier zegt dat u kracht wilt ontvangen, oh, dan kan ik ze zo hier uit de ruimte putten. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Dan neem ik die kracht gewoon op. Ik leid ze via het centrum van mijn geest, dit lichaam doordringend en oversluierend. En ik werp ze naar u uit. Dit is licht, dit is kracht. Neem ze in u op. Wanneer u in harmonie bent met dat wat ik ben, zult u die kracht ervaren. Als u niet in harmonie bent, hebt u een ander nodig. Maar dat is alleen maar een kunstje. Dat kan met suggestie en met allerhand andere dingen wel aardig gedaan worden. En soms heeft het zin om het te doen. Maar het is niet iets wat je elke dag kunt gebruiken. Maar wat je zelf bent, kun je gebruiken. Want er is een band tussen u en die wereld van de geest. Er is een band tussen u en die onbekende wereld. Die wereld van psychische raadselen. Die eigenaardige kern van het ego, waarin zelfs de psychiater niet door kan dringen. Er is in u hetzelfde wat wij zijn, de geest. Er is in u de mogelijkheid om harmonisch te zijn met één van die vele groepen die in onze wereld bestaan. Bestrijd de anderen niet, maar put de kracht die je nodig hebt. En als je dan toevallig bij de orde der verdraagzamen hoort, dan zeg je maar, ik kan niet dulden dat op welke wijze ook een ander onrecht wordt gedaan. Maar dat komt ook niet voort uit dat onrecht of uit die ander. Dat komt voort uit jezelf. Je zult zeggen, ik wil niemand schaden. Maar ik wil ook voorkomen dat een ander geschaad wordt. En wanneer ik kiezen moet tussen een die schade aanricht en degene die geschaad wordt, kies ik voor degene die geschaad wordt. Niet voor de ander. Niet omdat die ander minder waard is. Niet omdat die ander als mens of als geest niet mee zou tellen. Maar doodgewoon omdat vanuit de verdraagzaamheid een mens de mogelijkheid moet vinden zichzelf te zijn, zichzelf te ontwikkelen. En ja, dat loopt wel eens een keer verkeerd uit. Dat geef ik graag toe. Maar daarvoor zijn dan wij, de gabbers uit de geest. Degene die proberen u dan uit het idee van een mislukking los te maken tot u toch weer verder kunt. Dan zijn wij, uw vrienden, die u nooit hebt gezien en die u misschien eens na uw dood een enkele keer zult ontmoeten, maar die toch met u verbonden zijn, omdat we ergens iets gemeen hebben. En die u inspireren op het ogenblik dat u denkt, nou gaat het niet meer. En zijn er die eigenaardige entiteiten, dat sprookje van de spiritisten, weet u wel, die vanuit hun eigenaardige wereld
je proberen attent te maken op die kleinigheden die voor jou in het leven van grote betekenis kunnen zijn. Die je zeggen, wacht even, of nu moet je opschieten. En als u het aanvoelt, en u reageert erop, dan zult u ontdekken dat uw eigen leven beter wordt. Ik zeg niet dat u gelukkig zult worden in de stoffelijke zin. We kunnen niemand de 100.000 of wat het tegenwoordig is, nou geloof ik al een miljoen nodig om hetzelfde ermee te doen, maar die kunnen we u niet garanderen. Nou, wat zouden we kunnen doen, zouden we het nog niet doen. Maar we kunnen u wel garanderen dat kleine beetje veerkracht, waardoor het leven toch net een beetje meer waard is. We kunnen u garanderen dat hele kleine vleugje inspiratie, waardoor je net iets verder kunt komen, iets meer kunt uitdrukken, iets meer eeuwigheid in de mens wakker kunt roepen, ook bij anderen. Ja, en daarmee heb ik zo datgene gezegd wat ik zeggen wilde eigenlijk vandaag. U had misschien gedacht, grappers in de geest, dat wordt geinig. Je kunt natuurlijk moeilijk een goede geest zijn wanneer je niet geestig bent. In onze orde is een gevoel voor humor weliswaar niet verplicht, maar zeer gewenst. We hebben zelfs het gevoel dat iemand die niet lachen kan, om zichzelf en om de wereld, eigenlijk een soort doem probeert uit te spreken over de hele kosmos, zichzelf inbegrepen. We moeten de betrekkelijkheid van de dingen zien, natuurlijk. En als vrienden zien we het betrekkelijk, en terwijl we u helpen zullen we misschien over u lachen ook. Maar dat is helemaal niet zo erg. Om te besluiten dus, zou ik één klein dingetje van een ander willen stelen. Mag wel. Ja, onder collega's mag dat, hè? Dus plagiaat maar toegestaan. U heeft allemaal wel eens gehoord van de hemelpoort, hè? Dat is natuurlijk een verhaal. Echt is die niet. Maar stelt u dat even voor, hemelpoort, Petrus, lange baard, sleutel opzij, ja, blote tenen met hoepla's, weet u wel, in versleten sandalen, die daar gezellig voor zijn poorthuisje zit, een pijpje te roken. Want sinds dat rally over is gegaan, is hij daartoe overgegaan. Walter Rally, u kent hem wel, hè? Niet de fietsenfabrikant, maar die reiziger, juist. Goed. En daar komt dus iemand binnen. Zo klein, benauwd, weet u wel. Zo'n soort typetje waarvan je zegt, als het een waterhoofd was, dan zou ik het weten. Maar nou vraag ik me af. Ja. Die komt daar binnen. Bij Petrus, die zegt, Petrus, ik ben dood. Nou, zegt Petrus, goed. Zul je eens nagaan, mag je naam, adres, geboortenummer. Nee, dat is namelijk nodig. Dan kun je in de grote computer van de hemel onmiddellijk alle gegevens oproepen. Peters er naartoe, knoeit natuurlijk met die toetsen, het is van na zijn tijd, maar uiteindelijk heeft hij het er dan toch uit. Hij komt en hij zegt, kijk, u mocht naar binnen gaan, keer terug tot uw werkelijke wezen. Dat kleine gedrochtelijk mensje dat kijkt zo'n beetje, zegt, hartelijk bedankt Petrus. En loopt door die poort en wordt herboren tot zichzelf. Een glorierijke grote engel. Met vleugels die een schaduw gooien zelfs over de hemelse tuin. En terwijl die zo langzaam wegwiekt aan de richting van de harpmuziek, de hemelse Los Paraguayos, komt daar een heer aan. Ben ik hier goed? Je moet eens een lift laten maken, die trap is veel te hoog. Ja, mag ik me voorstellen, noemt zijn naam. Ik kan zeker wel doorlopen. Ja, het was een VIP. Hè? En u weet, VIP, dat kan very important person zijn. Maar ook de eerste lettergreep van Viper. Voor degene die Engels kent. Goed, dus Petrus zegt, ja heer, het spijt me, maar de regels zijn de regels, ik mag die niet overschrijden, heeft u bij uw eigen personeel ook nooit goed gevonden, denk ik. Gaat u even zitten hier op de bank voor de poortwachterswoning, ik zal het even opvragen.
Nou, en inderdaad, die gegevens komen. En Petrus staat een beetje te kijken en zegt, nou, het valt mij erg mee. Toen ik u zo zag komen, dacht ik wat anders. Maar u mocht naar binnen. Het is kantje boer, maar u mocht. Nou, en inderdaad, daar wandelde die man. Buik vooruit, de poer door. En toen was het net of dat er een mierenengel verder ging. Want in de hemel word je je werkelijke persoonlijkheid. En natuurlijk een verhaaltje. Maar die verhaaltjes die zeggen soms een waarheid. En het is een waarheid die wij de geest voortdurend weer beleven. Grootheid is iets wat in je schuilt. Niet wat je hebt in de wereld. Het werkelijke wezen dat je bent. De werkelijke intensiteit van je leven. Van je liefde voor het leven. Van je streven. In jezelf, met jezelf, maar ook voor de ander. Dat maakt uit. Of je later in de hemelse mierenstaat terechtkomt, niet waar. Of in het reuzenland. En wij die dat zien. En wij die dat weten. We zeggen altijd, jongens. Moet je dat zootje op aarde zien. En dan kijken we elkaar eens aan. En dan zeggen we tegen elkaar hoofdschuddend. Kun je dat snappen? Dat uit zo'n chaos nog zoveel geestelijk goeds voortkomt. En dan vinden we in die vaststelling weer de kracht om naar beneden te gaan, u te helpen, tot u te spreken, u te vergezellen, u onze krachten te lenen. Dat we allemaal samen eens kunnen zeggen, er is geen chaos meer. Want in ons is de vrede. Rond ons is een liefde die we niet kunnen overzien. En ons beleven is een licht van vreugde waaraan geen einde komt. Zo, dat was mijn onderwerp, nou u.
Dank u wel, dat is heel
fijn. Ja, over goede krachten gesproken, kunt u toch misschien ook iets zeggen over eventuele negatieve tegenkrachten vanuit de geest, die toch ook, die er ook op aarde ziet?
Ja, die zijn er ook. Kijk, wij zijn het dus onder elkaar eens. Omdat we harmonisch zijn, kan één van ons de kracht van allen waarmee je harmonisch is, projecteren wanneer het nodig is. Ja? Maar het ellendige is dat degene die, zeg maar, in het duister leven, dat is een mooie term daarvoor, en die dus vijandig staan tegenover de werkelijkheid omtrent zichzelf en omtrent de wereld, dat die heel vaak toch proberen invloed te krijgen. Want zo goed als wij in u ergens iets van onszelf herkennen, zo gebeurt het ook met een duistere geest. Maar ik zou zo iemand nooit een goede gabber willen noemen. Integendeel. Want zo iemand grijpt aan op die punten die je eigenlijk ongelukkig maken. Waarmee je een ander ongelukkig maakt. Omdat zo iemand die zichzelf niet wil erkennen door het bewust veroorzaken van een eigen onvolledigheid ongelukkig is. En zich dan door anderen ongelukkig te maken probeert toch nog iets beter of iets machtiger te voelen dan anderen. Dat is eigenlijk het hele verhaal van de geesten uit de duister. Zeker, er zijn heel veel sferen en indelingen te maken. Maar ja, God, dat is precies hetzelfde. Als je een koe ziet lopen, kun je ook zeggen, nietwaar? Daar zit de biefstuk, nietwaar? En daar zit de riplap. Maar het is één geheel. En zo is het met de werkelijkheid ook. Alle werelden van de geest zijn één geheel. Je kunt niet zeggen dat het duistere scheiden is van het licht. Je kunt alleen zeggen, kijk, daar zit de biefstuk. En daar zit de riplap. En al tot andere natuurlijk. Trouwens, ik vraag me wel eens af hoe het komt dat ze uit een koe dingen halen die er niet in zitten. Maar ja, dat schijnt geheim van de slager te zijn. Ja.
U spreekt over hoger. Zit u in een hogere sfeer?
Ja, wat noemt u hoger? Ik ben in een sfeer van licht en geluk. En ik heb geen vormen meer nodig om dat geluk nog uit te drukken. Dat geldt voor mij persoonlijk en voor een behoorlijk aantal van onze groep. Anderen leven nog weer wel in een vormwereld. Als u dat een hoge sfeer noemt, ja, dan leven we in een hoge sfeer. Een wereld van, zeg maar, kleuren.
die veel intenser zijn dan vorm ooit kunnen zijn en daardoor ook veel meer inhoud geven aan je bestaan. Maar dat kan ik u toch moeilijk duidelijk maken, tenzij u er zelf komt.
U stelt dat er verschillende vormen van bestaan in de geestelijke wereld mogelijk zijn. Dat zal ongetwijfeld duiden op een vorm van hiërarchie daar. En waardoor wordt die bepaald? Is dat gewoon met welke bagage je eigenlijk naar de andere kant gaat?
Ja, hiërarchie. Dat is een van de ellendigste woorden die ik ken. Het veronderstelt namelijk een vaste indeling en een vaste orde. Ik geloof dat die in de schepping buiten de tijd, dus in Gods eeuwigheid, wel zal bestaan. Want uiteindelijk, wij allen zijn een deel van het geheel en we hebben daarin een vaste functie. Dus moet er een verdeling van functies, dient er volgens hiërarchie zijn. Maar een hiërarchie in de geestenwereld, ach, die is er eigenlijk niet. Het is namelijk zo dat datgene wat je bent bepaalt of je ten aanzien van anderen tijdelijk optreedt als leider of als dienaar. En dat is een vrijwillige zaak, het is geen opgelegde ordening. En in die opgelegde ordening zijn er entiteiten waaraan wij allen en gaarne onderdanig zijn. Op zeer vele punten, omdat we weten, voelen, erkennen dat ze meer zijn dan wij. Maar er is niemand die ons zegt dat we het moeten doen. Er bestaat dus wel een rangorde, maar die rangorde wordt bepaald zelfs niet door je bagage, maar door je wezen en de mogelijkheden van dat wezen. Dan moet u vooral denken in termen van harmonisch vermogen, waardoor dus anderen hier als erkenning van meerwaardigheid in de ander gelijktijdig een neiging tot dienstbaarheid aan de ander ervaren. Voldoen?
Maar wat is dat harmonisch vermogen dan?
Ja, dat is heel erg moeilijk te omschrijven. Misschien dat ik harmonisch vermogen zo kan omschrijven. Wanneer je gewoon water hebt en je hebt water met een suikeroplossing, kunt u ze scheiden door een licht poreus vlak. Dan ontstaat er een uitwisseling en die heet osmose. Hè? Dit is het normale proces. Maar stel nu dat er iemand is die dat schermpje weg kan nemen, waardoor de vermenging bijna ogenblikkelijk wordt. Dan is dat iemand met een groot harmonisch vermogen. Hij heeft dus het vermogen om bepaalde grenzen tussen zich en de ander te verwijderen en zo zijn eigen wezen te mengen met de ander zonder daarbij de eigen mogelijkheid van de ander te ontwaarden. Dat is eigenlijk harmonisch vermogen.
En de verschillende soorten harmonie, of is dat
eens? Ja, als je dus de vormen waarin ze ervaren wordt opteld, zijn er heel veel soorten. Maar wanneer je kijkt naar het wezen, dan is harmonie uiteindelijk niet veel anders dan een perfect in elkaar opgaan. Dat heb je zelfs in harmonie leer. Bepaalde tonen die zich op de juiste wijze vermengen tot een juist effect zijn harmonisch. Niet waar? En op diezelfde manier kun je zeggen, harmonie is in wezen dus dit proces van jezelf blijven en toch gelijktijdig als het ware opgaan en versmelten met de ander in een bepaalde functie. En dat is de enige harmonie die er bestaat. Al het andere is niets anders dan een klassering van effecten waarin deze harmonie beperkt tot uiting komt. Goed doen?
Maar toen hij in de stof was, was hij dus een vorige generatie die het nou ook niet zo bepaald best heeft gedaan. Ik wil niet zeggen dat deze generatie het best doet. Ik hoop dat de volgende generatie het misschien weer iets beter zal doen.
Ja, en op het ogenblik vinden we dat het er niet naar uitziet, waarschijnlijk ook nog. Dat is een heel bekend verschijnsel. Kijk, wij hebben het niet best gedaan misschien volgens uw normen. Maar aan de andere kant waren wij vaak meer mens en medemens dan u in uw dagen. En dat bedoel ik niet de lipbelijdenis ervan, maar de daadwerkelijke. Laat ik een heel eenvoudig iets noemen. In mijn generatie gebeurde het heel vaak dat iemand over een brug moest met een handwagen. of met een slee. En dan waren er anderen die onmiddellijk hielpen. Die vroegen daar ook niets voor. Ze kregen soms wat, maar daar ging het niet eens om. Iemand had het nodig. Een oude vrouw liep te slepen. En dan kwam er een kerel voorbij die zei, nou moeder, geef maar even hier, ik ga een eindje dezelfde kant uit. Ik geloof dat het daar op het ogenblik een beetje aan mankeert. Ja. Op het ogenblik is iedereen bezig om de wereld te verbeteren en gelijktijdig het mens zijn te verpesten. Dus wat dat betreft ben ik zo vrij om toch een noot te plaatsen bij uw verklaring dat wij het niet zo goed hebben gedaan. Al geef ik toe dat wij onze fouten hebben gemaakt, zoals u de uwe maakt. En de komende geslachten de hunne zullen maken. En daarom hoop ik dat u zult begrijpen dat je in de geest, in het bestaan aan onze kant, noem het maar zo, heus vaak zult moeten toegeven dat je gefaald hebt op bepaalde gebieden. Maar dat is niet erg wanneer je dat falen toegeeft. En dan kun je proberen ervoor te zorgen dat anderen op dat gebied niet falen en gelijktijdig proberen te voorkomen dat het goede wat jij hebt gedaan en hebt gekend teloor gaat. Wanneer evolutie alleen maar verandering is, is het meestal geen verbetering. Maar wanneer het een langzaam bij elkaar optellen wordt van het goede, van het verleden en het heden, dan komt er een toekomst die steeds beter is. Wanneer de mensen in mijn tijd vrede hadden, was het misschien een rare vrede. Maar die rare vrede in zichzelf had tenminste een zeer sterke gemeenschapszin als gevolg. En wanneer die gemeenschapszin sterker zou groeien en niet alleen onder druk tijdelijk zou ontstaan, dan zou daardoor de relatie van de hele mensheid een andere worden, van mens tegen mens. En pas dan kun je zeggen dat er een welzijn ontstaat waarbij iedereen genoeg heeft zonder dat ooit iemand te veel heeft en dus van gekkigheid niet meer weet wat hij moet doen. U neemt me het commentaar toch niet kwalijk, hè?
Nee, ik vind het heel erg mooi beantwoord. Dank u.
Ja, vrienden, we zijn zo langzaam maar zeker aan het einde van de mij ter beschikking staande spreektijd. Ik heb er zo goed mogelijk gebruik van gemaakt. Ik wil u alleen nog één ding meegeven voor onderweg. Nou ja, u blijft waarschijnlijk naar de pauze, want er komt er een ander. Ik vind het zo zielig als dan de zaal leeg is, weet ik, maar... Nou ja, als hij het ziet, komt hij niet eens meer, daar niet van. Maar ik zou je namelijk dit mee willen geven, dus op uw weg. Onthoud dat u lang niet de enige idioot is die probeert zichzelf door te zetten. Dan zult u uzelf herkennen in de andere idioten en misschien uit de schijnbare waanzin een werkelijke levenszin tevoorschijn kunnen brengen. Hartelijk dank voor uw aandacht. Goedenavond.
Dank u wel.
Steeds nu een pauze van een minuut of 20.
Ja, wel een waardig op tijd, zeg maar.
Was zelfs applaus.
Ja, ook nog.
Ja, dus de ene hoor ik wel eens de pers erop
in. Nee, vast niet. Nee, dit is een heel hartelijk applaus. Dat is echt een bedankt. Want hij zei, we hebben geen erkenning en geen eerbied en geen respect nodig, maar het zijn nog mensen. Ik bedoel, er zijn mensen van ons of zo. Want hij gebruikt een heel mooi idee van het. Ik zit hier persoonlijk in de kruiwagen de brug over. En zij inspireren niet veel van voor, maar niet veel van de wegenwachten.
Iedereen staat zichzelf achteraan.
Ja. Ja, zo'n gas kan soms heel erg aan toe komen hoor.
Ja, want het verleid was dat ze zeiden, ja, die hebben de
informatie zelfs.
En nu heeft ook
gesteld
dat
dat is
wel. Ik
heb
natuurlijk ook een jij bakken.
Ja, dat is 5 ton, hè? 2 stuks, ja.
Ik heb ook een vuurtje voor. Ja, maar het hielp hebben we laten aansluiten. Het weer niet voor de volgende keer, niet voor de volgende keer. Want, ja, waarom niet?
Ja,
kermis in morgen uit, denk je dat zo'n gebruik
wordt? We hebben heel
leuk. Ja, dat is leuk joh. Zijn er trouwens al een hele
Heb je het dan je eigen apparaat of wil je het stoppen in zijn apparaat?
Nee, hij maakt bandjes altijd voor je.